Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Ja, is denk ik een interessant instapmoment voor dit bedrijf.
Wat... Ja, dus niet alleen als je de Beleggers Challenge wil winnen, maar eigenlijk ook wel als je gewoon een serieuze lange termijn belegger bent. Eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Als je geld wil verdienen, ja.
Als je de komende 5 jaar een mooi rendement wil halen, dan is dit aandeel denk ik een mooie aanvulling binnen een gespreide portefeuille waar de meeste beleggers toch de focus leggen op large caps.
Een groeiaandeel met een unieke positie op een niche-markt dat wordt verhandeld tegen de prijs van een waardeaandeel. Klinkt te mooi om waar te zijn, maar het aandeel bestaat echt. Als je daar de beleggerschallenge niet mee wint, tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Marcus Kwee en naast mij zitten Karel Merks en Jef Thijssen. Een inleg van 5.000 euro in het beleggersbelangen groeifonds, dividendgroeifonds moet ik zeggen. Maar ook diverse andere mooie prijzen, variërend van een boekenpakket tot een rondleiding bij de Nederlandse Bank. De beleggerschallenge is in volle gang en jij kunt ook meedingen naar een van de prijzen. En dan wil je natuurlijk graag op weg geholpen worden en dat gaat Jef voor je doen.
Ja, inderdaad. Ja, dat zijn ongeveer, de competitie duurt 8 weken. En we zijn nu echt van start gegaan. En dan ga je nadenken van wat zijn nou bepaalde strategieën die kunnen helpen. Karel en ik hebben in het spel ook een portefeuille aangemaakt. Met daarin een aantal aandelen geselecteerd. Maar beleggen doe je eigenlijk voor de lange termijn. En dit gaat om 8 weken. Dus dat is toch een andere aanpak. Nou, een van de aanpakken die mij denk interessant lijken is om te kijken naar de Capital Markets Day die bedrijven organiseren, investeringsdagen. Ik zie dat er een paar binnen deze periode van 8 weken op de rol staan. Bijvoorbeeld Kering, Stellantis, Basic Fit en Brunel. Die komen allemaal met een investeringsdag. En mijn ervaring is dat op een investeringsdag, zeker als de CEO enthousiast is over zijn bedrijf, vaak met een mooie goed nieuws show komt, het verhaal. En dat dan over het algemeen wel positief wordt opgepikt. Dus dat zou een aandeel kunnen zijn ter speculatie om toe te voegen.
Want het is niet zozeer dat je dan echt in het verhaal gaat geloven, maar meer dat je de reactie van de beurs dan zo inschat van hier duiken beleggers op.
Over het algemeen moet er een positief verhaal komen. Het ligt natuurlijk aan wel welk bedrijf en wie de CEO is. Sommige CEO's staan er onbekend dat ze behoorlijk enthousiast altijd zijn. Anderen zijn wat conservatiever in hun uitspraken. Maar een beleggersdag, dan ga je 2 uur een visitekaartje afgeven van de onderneming. En vaak zit daar wel een positieve wending aan. Zeker met een spel, dan moet je toch binnen 8 weken zo hoog mogelijk rendement halen. Dus dat is een van de dingen waar ik naar zou kijken. Een ander is momentum. Dat zie je gewoon vaak op de beurs. Dat beleggers trachten mee te surfen op positief sentiment bij specifieke aandelen. Nou, als je zelf lastig vindt om te achterhalen welke aandelen een positief momentum hebben, kan je ter inspiratie bijvoorbeeld, had ik gezien, de iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF. Dus wat je daar al snel zult zien is gewoon heel veel AI-gerelateerde belangen. Maar daarin kun je ook weer inspiratie op doen om aandelen toe te voegen. Zelf heb ik een aantal Nederlandse aandelen geselecteerd, maar wel meer met de focus op de lange termijn. Niet dat je daar het spel mee gaat winnen.
Nee,
de portfolio heb ik meer ingericht vanuit beleggersperspectief en niet vanuit speculatief op de korte termijn te winnen. Maar ik ga wel een aantal transacties doen om hoger te gaan eindigen. Want ik sta nu, volgens mij rond de 500ste plaats van iets meer dan 1000 deelnemers op dit moment. Dus
dat is wel vrij teleurstellend.
Dat is niet teleurstellend, want het gaat er niet om hoe je begint aan de race, maar hoe je de race eindigt. Ja. Hè? Dus, maar ik weet niet, waar gaat... Heeft Karel een voorbeeld van een van de aandelen waar hij mee denkt?
Diamond Energies.
Ja?
En wat ik in de vorige aflevering van Voorkennis zei, ik denk dat de wereld mist wat voor olieschok er aankomt. Ze zijn een Amerikaanse producent van olie. Normaal produceren zij dus voor de Amerikaanse binnenlandse markt. Mm-hmm. Alleen nu zijn ze maximaal aan het produceren. Omdat via de haven van Houston, daar in de buurt, alles naar de rest van de wereld wordt verscheept. Dus zij nu, ik denk dat we piek optimisme hebben omtrent Iran. En ik denk dat zo'n aandeel flink zal gaan oplopen in de komende weken. Dat is één tipje die ik dan heb waarmee ik het speel. Jij had gewoon een redelijke start. Ik had een dramatische start deze week. Dus ik sta nog op plekje 1000 of zo.
Ja, ja.
Van de ruim 1000. Maar zoals jij ook zei van slow and steady wins the race. Dus ik heb er ook nog steeds vertrouwen in dat ik hoger zal eindigen dan plekje 1000.
Oké, mooi.
En daarnaast, weet je, we hebben nog veel meer mooie prijzen die Marnix niet eens benoemd heeft.
Nee, die want
je kan ook
kan
bijvoorbeeld
niet alles benoemen.
Een beleggings... Je kan met een beleggingsspecialist naar keuze een kopje koffie drinken. En even praten over de markt. Dat denk ik ook hartstikke leuk. Dus er zijn wel wat meer mooie prijzen.
Zeker, zeker.
Ja, inderdaad. En ik heb dus al eerder in het begin van het spel een aantal aandelen geselecteerd. Eén daarvan is Dieteren. Waarom? Ik denk dat het eind dit jaar de belangrijkste participatie naar de beurs komt. Dus ja, komt daar nieuws naar buiten? Misschien nog een keer opnieuw van ja, tegen welke waardering? Dan zou dat misschien ook nog een sprongetje in de beurskoers kunnen geven.
En dan hebben we het over Belron dus?
Ja, dan hebben we het over Belron. Dat is Carglass eigenlijk. We zijn toch, nu we in België zijn, heb ik een nieuw aandeel toegevoegd. EVS. EVS is een technologiebedrijf. Relatief klein, beurswaarde van 500 miljoen euro. Maar kleintjes kunnen groot worden en het is wel een wereldmarktleider. En waar zijn ze dat mee? Gisteren hebben we weer kunnen, denk ik, voor sommigen kunnen genieten van Bayern München tegen Real Madrid. En naast het stadion staat al een busje. En in dat busje zit de technologie van EVS. En dat is bijvoorbeeld de slow motion technologie.
Ja, dus voor de uitzending.
Ze hebben ook, als we kijken naar een langere periode van 15 jaar, hebben ze een wat woelige periode gehad, 10 jaar geleden ongeveer. Toen waren er heel veel CEO-wissels. Maar sinds 2019, 2021 hebben ze vast management. En boeken ze goede resultaten. En zijn ze in rustig vaarwater terechtgekomen. En als je ook kijkt naar de rendementen afgelopen 5 jaar, een gemiddeld rendement voor de aandeelhouders van 19,6% per jaar. Het bedrijf heeft een netto kaspositie, dus geen schulden. En er is behoorlijk wat groei te verwachten. Ja, waar zijn ze dan marktleider in? Echt met die bijvoorbeeld slow motion. En ze hebben ook een duidelijke visie. En dat is recreate return on emotion. Dus ja, echt het spel, de zweetdruppel tijdens het sporten. Dat ze echt overstuur zijn gisteren ook. Omdat de scheidsrechter verkeerde beslissing had genomen volgens... De spelers van Real Madrid om een speler met rood van het veld af te sturen. Terwijl er toch leek minimaal iets aan de hand te zijn. Ja.
Help even deze leek. Hoe kan je een leider zijn in slow motion? Ik bedoel, zijn de slow motion beelden op tv tegenwoordig beter dan 10 jaar geleden? Of?
Nou, dat kan ik wel uitleggen. Dus naast elk stadion staat zo'n busje. En in dat busje zit apparatuur. En die apparatuur, dat is hardware, die wordt gemaakt door EVS. En zij zijn, als je kijkt wereldwijd, de busjes die naast de stadion staan. 85% daarvan, van die machines waarmee de replay wordt gemaakt. Het terugspoelen en het slow motion. Dat is dus...
Maar worden de slow motion beelden ook beter?
Ik denk wel dat ze steeds beter worden door technologische ontwikkelingen. Zij gebruiken al, bijvoorbeeld, ze zijn al 10 jaar bezig met AI. Dus eigenlijk voordat het woord AI... soort van was uitgevonden, waren ze daar al mee bezig. Je hebt hele dure camera's die ook in gewicht heel zwaar zijn. Die staan overal in het stadion, maar daar hebben ze maar een paar van. Maar vaak heb je net een belangrijk shot. Dat is dan niet met die dure camera. En door middel van AI kunnen ze toch tussen die shots dan door middel van generatieve AI beelden toevoegen, waardoor ze toch een slow motion kunnen maken waarvan een gedeelte van de beelden wordt aangevuld.
Dat het er zo uit zou kunnen hebben gezien.
Ja.
Dus eigenlijk word je gewoon gefopt op tv.
Ja, eigenlijk misschien wel. Maar tegelijkertijd, ja, zij zijn daar zo sterk in dat als je ook kijkt bijvoorbeeld hoe dat degene die die knoppen bespelen, nou, dat wordt soms vergeleken met iemand die op een gitaar speelt of iemand die op een piano speelt. De echte sterren doen dat op een specifieke piano. Die hebben een speciaal merk waar het aan ze verbonden zijn. En in de sector wordt degene die de machine van de slow motion bedient, die wordt ook een EVS operator genoemd.
Ze worden daar zo mee geassocieerd.
Eigenlijk is dat gewoon hun domein. Ja. En dat brengt ook wel, zie je ook terug in de resultaten. Want in een even jaar, zoals dit jaar, dan is het vaak beter de resultaten dan een oneven jaar. Waarom?
Omdat evenementen.
Ja. Net als de sportfabrikanten, de reclamebureaus. En
ja, dus bijvoorbeeld Olympische Spelen, die zijn in bijvoorbeeld nu de Olympische Winterspelen, WK voetbal, maar het EK voetbal is dan weer over 2 jaar. En in de oneven jaren is dat dus niet het geval. Maar waarom enthousiast over dit aandeel? Omdat ze ook voortaan in de oneven jaren omzetgroei weten te bewerkstelligen. Dus het geeft toch aan dat het bedrijf evolueert naar steeds sterker bedrijf.
Omdat ze zo'n goede marktpositie hebben dat ze zo,
verschillende redenen. Je ziet dat er steeds meer betaald wordt door grote big tech spelers ook om licenties te verwerven van sport. Waardoor sport toch steeds meer wordt uitgezonden. Kijk je naar kleinere bedrijven, die gaan dan, omdat ze het niet mee kunnen in de big tech, gaan ze verschuiven naar bijvoorbeeld dat ze vrouwenvoetbal gaan uitzenden. Ze gaan bepaalde wielrenraces uitzenden. Of gewoon iets lager niveau. Dus andere sporten komen meer op tv dan in het verleden. En dat zorgt er weer voor dat er meer apparatuur nodig is om dat uit te zenden. Dus daar zie je een trend. Maar ze proberen ook nieuwe markten aan te boren. Dus ze zitten ook steeds meer in entertainment, in nieuws. En je ziet ook dat zij bijvoorbeeld steeds meer ook inzetten op robotica. Van robotica in studio's. Dus daar proberen ze ook steeds meer de voet aan de grond te halen. En met succes. Afgelopen jaar was een oneven jaar. Maar desondanks wisten ze toch de marges mooi op peil te houden. De EBIT-marge bleef mooi boven de 20%. En er was sprake van een omzetgroei van 5,1%. En omdat de strategie werkt en je ziet ook de trend dat steeds meer sport wordt uitgezonden, maar ook de diversificatiestrategie dat die werkt, zijn analisten ook heel erg enthousiast over deze onderneming. Waardoor er nog behoorlijk wat groei valt te verwachten de komende jaren. En waarom is het dan een waardeaandeel? Omdat het aan slechts 10 keer de winst noteert.
Ja.
10 keer de winst, dividendrendement boven de 3%. De balans, netto kaspositie van volgens mij meer dan 50 miljoen. Dus het lijkt er ook op dat ze dit gewoon gestaag kunnen doorzetten. De omzet is afgelopen jaar 208 miljoen. Tegen het einde van het decennium moet dat naar 350 miljoen, minimaal. Dus dat is ook gemiddeld genomen door de cyclus heen. Zou dat gemiddeld jaarlijks een omzetgroei moeten zijn van 11%. En deze week kwam het nog in het nieuws, het bedrijf. Waarom? Het kondigde een inkoop eigen aandelen aan van 5 miljoen. Dat klinkt als een klein bedrag, maar het is 500 miljoen beurswaarde. Dus dat is 1%. Maar dat komt weer bovenop het dividendrendement van meer dan 3%. Dus ook voor het wachten word je beloond bij deze onderneming. Daarom is dat een van de ondernemingen die ik nu heb toegevoegd.
Is dit eigenlijk een jong bedrijf of is het een gevestigde naam?
Het bedrijf is toch wel een gevestigde naam. Want het is volgens mij opgericht in 1994. Dus dan zou het, dan zitten we op 32-jarig bestaan.
Ja, in deze, ja.
Ja, dus gewoon omdat ze zo sterk zijn, zo dominant. In die verslaglegging van live wedstrijden. En ik denk dat ook doorgaat in mindere tijden. Mensen zitten toch dan gewoon lekker thuis voor de buis. En die willen toch
kijk naar de coronaperiode. Dat was juist booming voor entertainment volgens mij.
En je ziet gewoon wereldwijd. En wat ze ook sterk zijn, is dat ze alle grote evenementen hebben. Ze hebben bijvoorbeeld ook de Super Bowl. Daar doen zij de verslaglegging van met hun software. Ze hebben de Olympische Spelen, EK-voetbal, WK-voetbal. En je ziet ook qua klanten gewoon alle grote broadcasters, van een BBC tot een CNBC. Die werken steeds meer ook met de apparatuur van AVS. Als je kijkt naar de 5 analisten die de onderneming volgen, want dat is altijd een nadeel van een kleine onderneming. Dat er minder analisten zijn. 4 keer kopen, 1 keer houden. Geen enkel analist voorziet het van verkopen. Gemiddeld koersdoel voor de komende 12 maanden ligt op €43 per aandeel. Dat is dus een opwaarts potentieel van 23% op de korte termijn. Plus dividend en inkoop eigen aandelen. Is dat behoorlijk? Je ziet dat het bedrijf dus een behoorlijke omzetgroei wil gaan realiseren. Autonoom en door middel van nog een aantal kleine overnames. En dan moet die omzet flink oplopen. Maar dan als de waardering hetzelfde blijft en de winstgevendheid die gaat wel flink gestaag omhoog, dan wordt die beurswaarde hoger. En als ze eenmaal in de lijn komen van een marktkapitalisatie van 1 miljard, zul je ook zien dat er andere beleggers dan kunnen gaan instappen. En dat kan soms ten goede komen van de waardering, als de waardering niet al te hoog is. Ik heb net aangegeven, geschat de KW 2026 van 10. Is denk ik een interessant instapmoment voor dit bedrijf.
Dus niet alleen als je de beleggerschallenge wil winnen, maar eigenlijk ook wel als je gewoon een serieuze lange termijn belegger bent.
Inderdaad. Geld verdienen, als je de komende 5 jaar een mooi rendement wil halen, dan is dit aandeel denk ik een mooie aanvulling binnen een gespreide portefeuille, waar de meeste beleggers toch de focus leggen op large caps. En daar zijn ook goede redenen voor, want dat zijn ook wereldmarktleiders, zijn heel dominant. Maar af en toe een aandeel, een small cap toevoegen, in de zoektocht naar een bovengemiddeld rendement, kan denk ik geen kwaad. Dus vandaar het enthousiasme over dit aandeel. Ook met het oog dat dit jaar ook weer wel een succesjaar zal worden met de WK die eraan komt. Ja. En dat is ook wel een trend, dat toernooien worden ook steeds commerciëler. Dus eerst deden er een x-aantal landen mee, maar nu, er wordt volgens mij weken.
Dat duurt 5 weken.
Het duurt 5 weken het toernooi. En eerst was een toernooi 2 weken. Dus allemaal weer meer.
Ja, maar ik bedoel, het maakt niet uit hoeveel landen er meedoen, hoe lang het ook duurt. Italië toch voor de 3e keer op rij niet mee. Dus het kan nog genoeg ruimte.
Je hebt het toch een beetje gevolgd.
Genoeg ruimte voor uitbreiding.
Ja, die kunnen volgend jaar misschien nog meer landen meedoen.
Misschien lukt het Italië dan wel. Ja.
En dat is allemaal dan weer koren op de molen voor de EVS. Dus, hoe meer landen het wordt uitgezonden, is dat natuurlijk positief nieuws.
Goed zo. Een mooie tip voor de beleggerschallenge. Had je er nog meer of nog andere?
Verder heb ik een aantal Nederlandse aandelen geselecteerd. Eén daarvan is NEDAP. NEDAP die mocht niet ontbreken. Daar hebben we deze week ook een analyse over geschreven in de beleggersbelangen. Waarom? Omdat het van een van de aandelen is dat tot steeds meer op een softwarebedrijf gaat lijken. En daar is nou juist minder interesse voor op de beurs. Voor angst vanwege de disruptie.
Ze gaat toch niet een mooie naam veranderen?
Van AI. De naam veranderen waarin?
Jij zegt natuurlijk, het wordt meer een softwarebedrijf. Weet je, in Nederland is natuurlijk een afkorting voor een officiële naam. De Nederlandse apparatenfabriek. Ik zou het wel jammer vinden als ze dat zouden aanpassen.
Ja, ik denk gewoon NEDAP AI, dat zou natuurlijk wel een mooie aanvulling zijn. Ja, ik denk dat het van mening dat het bedrijf niet op de lijst staat van disruptie. Omdat het een van de dingen is dat ze bezig zijn met cow control. Wat houdt dat in? Dan maken ze hardware eigenlijk, een soort van sensoren. Gecombineerd met wel met software. Maar het is een combinatie van hardware en software. Dat is niet zo makkelijk te vervangen. Om bijvoorbeeld de gezondheid van koeien te monitoren. Bijvoorbeeld kreupelheid snel te ontdekken. Maar ook gewoon het welzijn van een koe. Dat eigenlijk de boer kan dan gewoon op zijn telefoon.
Ik hoop even deze man die niet uit Brabant komt. Kreupelheid is een ding bij koeien.
Ja, zeker. Okay. Dat kost de business heel veel.
Okay.
Dus dat is een innovatie van hun. Waar ze toch zeker in denken met in het hele pakket van wat ze aanbieden. bijvoorbeeld ook gewoon de koe. Ja, oké. Okay, nou, ik heb misschien... Kijk, ik zit ook niet in het boerenleven, maar er zijn wel boeren die duizenden koeien hebben. Hoe ga je die allemaal in de gaten houden? Nou, dat is toch wel makkelijk als je op je telefoon een berichtje krijgt. Koe met die nummer 215.
Loopt een beetje bang.
Die heeft al 5 dagen niks gedronken of gegeten. Ja, ja. Ga maar eens even kijken. En ja, door tijdig...
Dat is natuurlijk inderdaad wel echt... iets. Maar en zijn zij daar een unieke niche speler in? Of?
Ja.
Ja.
Ja, en het andere is bijvoorbeeld, ze zitten ook heel erg in software voor de gezondheidszorg. Gezondheidszorg, dat is ook gewoon qua wet en regelgeving, hoe je omgaat met gegevens van patiënten. Dit is ook weer een niche-markt. Ik denk dat toch wat later op de rit staat voor disruptie. En ik denk eerlijk gezegd, omdat zij ook allerlei toepassingen proberen toe te voegen, ook met AI-toepassingen, dat het niet zo snel zal worden vervangen.
Nee.
En dit aandeel is ook volgens mij ongeveer 15 keer de winst. Is ook een hele goede dividendbetaler, hele sterke balans. De meeste jaren is er altijd een netto kaspositie. En het bedrijf is ook gespreid, want het heeft een combinatie van software en hardware. Je ziet wel dat de terugkerende omzet uit softwareabonnementen, die wordt steeds belangrijker. Die is van de laatste jaren van 15 naar 20. En nu zit het ongeveer rond 40% van de totale omzet komt voort uit de verkoop van softwareabonnementen. Dat gedeelte wordt denk ik niet snel gedisrupt. Gezien ik zeg van ja, het zit in de gezondheidszorg, niche bedrijfskritisch. Mensen gaan niet zomaar overstappen. Zeker niet in de gezondheidszorg. En een groot gedeelte is dus ook nog steeds niet. Komt voort uit niet software, dat is echt hardware. En dat is ook weer niet zo makkelijk te kopiëren door AI. Dit aandeel is ook afgestraft op de beurs. Maar ik denk niet terecht.
Nee, dus ook een tip voor de...
Zit ook in de Beleggers Challenge.
Ja.
Dus, bij de Beleggers Challenge zijn natuurlijk ook een beetje hopen soms op een overname. Dus dan kan je natuurlijk in één keer een klap maken. Dat je een aandeel in de portefeuille hebt wat wordt overgenomen.
Ja.
Dus misschien dat ik die nog eentje ga toevoegen.
Ik ga je in de gaten houden hier.
Voor kennis.
De volgende keer dat jullie hier zitten, dat is dan, dat zal over 2 of 3 weken zijn. Hoe hoog staan jullie dan?
Ik ga wel omhoog in het klassement, ga ik vanuit. Ik sta nu op 500, dus Het gaat erom op het einde, hoe hoog je dan staat natuurlijk.
In theorie kan ik niet meer naar beneden, dus bij mij liggen echt de kansen omhoog.
Maar er kunnen nieuwe inschrijvingen bij komen, hè?
Oh ja.
Dus dan kan je toch nog omlaag. Als er weer 500 mensen nu gaan inschrijven, met een portefeuille, dan...
Ik sta dan wel net in de plus.
Okay. Nou, als je in de min staat, dan gaan ze meteen eroverheen. Hè? Want dan hebben ze 100.000.
Schrijf je allemaal in voor het zelfvertrouwen van onze analisten, zou ik zeggen, mensen. Zullen we langzamerhand naar de komende week vooruit gaan kijken? Wat staat er voor jullie op de agenda?
Ja, vanavond donderdag cijfers Netflix.
Oh, dat ook wordt wel weer interessant. Ja, wat verwacht je?
Ik volg het aandeel niet meer op de voet. Want ik bedoel, ik ben niet meer de Netflix-analyst, maar ik vind het wel reuze interessant voor
alles.
Hoe het met sentiment gaat, et cetera. Ze zijn al wel weer een van de leidende bedrijven met technologie, dus wel... interessant om te
volgen. Zijn zij ver met AI-toepassingen?
Ja, zeker. Want ik bedoel, je begint natuurlijk met kijken wat Marnix allemaal aanklikt.
Ja.
En proberen een voorspelling te doen. Ja. Wat ze op de voorpagina moeten zetten, zodat Marnix er ook op gaat klikken. En op het moment dat je ergens wel op klikt, dan word je dieper het algoritme ingezogen. Weet je, en sommige mensen zijn al... 10 jaar abonnee van Netflix. En Netflix weet al heel erg snel als ze ergens wat neerzetten.
Ja.
Of je er wel of niet gaat klikken. Dus ze zijn wel een leidende partij.
Ja, echt een voorloper, denk ik. Ja. En Jeff, de komende week, wat heb jij?
Het is toch de komende weken weer inderdaad. Cijferseizoen is gestart. TSMC die komt met cijfers. Die hebben al wel eens een voorlopig nieuws naar buiten gekomen. Maar ik ga gewoon echt focussen op de bedrijfscijfers en niet één specifiek. Dus... En verder ben ik aan het scrollen en screenen voor een verhaal van de week. Waarin ik ga terugblikken op een verhaal van de week van een jaar geleden. En dat ging specifiek over optietips. Dus ja, jammer dat dat niet in, in de beleggingschallenge kan, opties.
Oh,
want
ja.
dan gaat het natuurlijk echt hard met
want
met
ze gaan goed, jouw opties van een jaar geleden?
Nou ja, daar gaan we op terugblikken. Ja. Eén daarvan is, ja, dat was een butterfly op ASMI. ASMI was toen flink gedaald. En dat zien we wel vaker bij chip-gerelateerde bedrijven. En dan probeer je zeg maar in te spelen op een herstel. Alleen deze optiecombinatie loopt nog tot december. Het is nu een...
En leg misschien heel even uit hoe een butterfly ongeveer werkt.
Ja, een butterfly is eigenlijk, daar zou je het beste kunnen zeggen als dat je een lot koopt uit de loterij. Alleen je hebt wel natuurlijk een visie. En het is een hele kleine inleg. Volgens mij was de inleg destijds €190 aan premie. Dus dan weet je ook op voorhand, ik kan maximaal €190 verliezen. Als je die constructie opzet, moet je er ook van uitgaan, dat verlies ik ook, dat bedrag. Als je dat dus frequent doet, ja, één winnaar, die zal dan ja, behoorlijk wat verliezen kunnen goedmaken. Bijvoorbeeld deze met ASMI, die staat nu volgens mij ongeveer op, die hebben we voor €190 gekocht. Die optiecombinatie is nu €1000 waard, maar in potentie zou die €10.000 waard kunnen worden. Daarom is het een soort van omschrijving van ja, ja, dat ik het een lot uit de loterij vind vanwege het opwaarts potentieel. Maar de kans dat dat gaat gebeuren is net zoals in de loterij, dat je er 10.000 van maakt, ja, heel erg klein. Maar toch hebben we ja, door de jaren heen bewezen met ja, heel veel verschillende optietips die gedeeld zijn vanuit beleggersbelangen. Dat ja, met een kleine inleg en natuurlijk wel, er zit wel een gedachte achter, want ja, we kopen niet lukraak een aandeel. ASMI heeft al 4 of 5 keer in de laatste jaren ja, dat het gehalveerd is en vervolgens in korte tijd ja, weer stijgt en nieuwe records bereikt, omdat het fundamenteel echt een sterk ja, bedrijf is. Ja, ook een marktleider in een bepaalde niche. En hetzelfde geldt voor BESI. Bij BESI hadden we ook een optieconstructie opgezet om in te spelen op een herstel. Alleen ja, dat is nog veel harder gestegen, dat aandeel. Maar daar was het maximale winst gemaximaliseerd. Dat is een andere strategie.
Ja.
Dus dat is wel een mooie winnaar. Maar het is niet zo ja, spectaculair als het wel een butterfly was geweest. Maar ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan ja, terugblikken op die opties. Volgens mij ja, waren die van dat verhaal behoorlijk ja, succesvol qua rendement. Alleen ja... Verleden behaalde resultaten, nee, geen garantie voor de toekomst. Nee. Nu moeten we kijken voor nieuwe interessante opportuniteiten.
Ja.
En ja, daarvoor ben ik aan het screenen. En misschien bijvoorbeeld ja, toch eens een keer iets opzetten in een auto-industrie bedrijf. Oh ja. Die allemaal toch erg enorm hard zijn gedaald. Denk aan een Volkswagen, denk aan een Stellantis. Die bedrijven hebben al enorm veel last van de concurrentie uit China. Maar ook van de importheffingen in de VS. En ja, het lijkt erop dat dat niet meer goed gaat komen. Maar ja, misschien...
Ik denk dat het goed gaat komen.
Nou ja, dat denk ik niet. Maar dan ga je er zeg maar in een scenario gaan dat je eigenlijk zegt van nou, ik ga hier maar €50 riskeren. En als het wel enig herstel komt, dan gaat het ja, met een hele kleine inleg.
Kan je dat nog iets meer uitleggen? Dus eigenlijk maakt het niet uit hoe een bedrijf gepositioneerd is. Want op het moment dat BESI halveert, durf ik de case wel te maken dat ze marktleiders zijn... En dat het goed komt.
Mm-hmm.
Ik bedoel, als Europese autofabrikanten steeds verder weglopen op fabrikanten in de rest van de wereld, komt het dan wel goed? Is het dan niet zo'n strategie
nee,
met,
maar dan is
met
het...
BESI veel aantrekkelijker dan op gare Europese autobouwers?
Ja, dat zou je wel zeggen. Dus, maar soms is het ook een kwestie van timing. Maar bij die autobouwers, ja, dan ga je dan eigenlijk niet kijken van meer van... Oh, ik vind dit nou echt een heel fundamenteel sterk bedrijf. Maar dan kijk je meer eigenlijk van naar de waardering. En ja, ook met die optietips is het natuurlijk een kwestie van spreiding. Je hebt maar eigenlijk 1 à 2 winnaars nodig als je de butterfly strategie hanteert. En dan wil je het eigenlijk liefst bijvoorbeeld 10 opzetten. Gespreid. En dan kan toch ja, een bedrijf waar je eigenlijk het minst van verwacht, je toch verbazen. Maar... Het is iets om naar te kijken. Wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk getipt wordt. Want ik tip inderdaad ook liever een optieconstructie op een halfgeleiderbedrijf dan ja, momenteel bijvoorbeeld op een Volkswagen. Maar het is wel een aandeel wat de revue aan het passeren is.
Ja, dus binnenkort nou ja, kan de abonnee er alles over lezen. Het is misschien ook wel iets voor een podcastonderwerp wellicht.
Ja, wellicht. Ja.
Denk erover na. Daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van Voorkennis gekomen. Volgende week zitten hier Menno van Hoven en Bram Mullenders. Heeft u al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.